Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip met het internet met ons verbonden willen zijn. Ook een hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee Ten Apel. En achter het orgel zit Karel van Egmond die ons zal begeleiden met de liederen. Vanmorgen zijn er door André nieuwe nieuwsbrieven meegebracht. Voor de mensen die hem nog niet gehad hebben, hij ligt daar op tafel. Neem hem alstublieft mee. Dat scheelt ons een hoop bezorgwerk. De bloemen in de kerk willen we vanochtend meegeven aan Lely van der Bossen. Dit voor al haar goede bakkunsten voor na de dienst met de koffie. Ik heb ook alweer wat klaar zien staan, dus u bent straks van alle na de dienst hartelijk uitgenodigd voor de koffie met wat lekkers. Dan heb ik nog een mededeling van de kant van de dominee. De dominee is bezig weer aan een heel mooi nieuw boek. En dat boek dat heet, moet ik even kijken, want ik had opgeschreven, Let op de vijgenboom. Waarin hij ingaat op de brief van Paulus aan Rome. En nog veel meer dingen komen daar aan de orde. Met oog op een minimale oplage die gemaakt moet worden, vraagt de dominee, als u geïnteresseerd bent, of u uw naam op de brief wil schrijven, zodat wij dat aan hem later door kunnen geven, dat wij geïnteresseerd hebben voor zijn nieuwe boek. Van harte aanbevolen. Ja, rest mij u eigenlijk alle nog een gezegende dienst toe te wensen namens de kerkenraad en draag de dienst over aan de dominee.
Mijn geluid doet het gewoon. Ja, prachtig. Verenigen we ons in stil gebed. En daarna votum en groet. Ook deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leven, die nooit ophoudt met het werk wat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan wil ik u vragen verder te gaan met het zingen van Psalm 119, vers 19 en 21. Omdat hier één dienst is. Ja, wisseling dan, wetslezing en geloofbelijdenis wat met elkaar af. Ik wilde nu samen ons geloof belijden. Met de woorden van de 12 artikelen en de wet samenvatten. En u vragen als antwoord door beide te laten te zingen. Psalm 118, vers 8 en vers 10. Dus we belijden ons geloof en ieder kan met mij meespreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader. Hij is de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Maar op de derde dag echter opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar komt hij terug met als doel het oordeel uit te spreken over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest en ik geloof daarom in een heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Zo geloof ik vergeving van zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En dan de wet, broeders en zusters, die de Heere ons gebiedt. We vinden hem in Exodus 20, we vinden hem in het Nieuwe Testament. Ik zou hem willen samenvatten met de woorden uit de Romeinen die me te binnen schieten. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En Paulus heeft het daar in de context eerst gaat over de overheid en over het belastingbetalen en noem het zo maar op. En dan schakelt hij over naar de gemeente met een lijntje naar de context toe. En dan zegt hij, maar wat u betreft, zo lees ik dat dan. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Waarom? Nou, door de liefde wordt de wet vervuld. Niet afgeschaft. Dat is helaas een verlezing om het zomaar eens te zeggen. Nee, vervuld, uitgevoerd. Want al die geboden die we in de 10 geboden vinden, minus het Sabbatsgebod, vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Een christen steelt niet, die moordt niet, die liegt niet, die verbreekt de echt niet, etc. etc. En hoe doe je dat nu? Hoe houd je nou die wet? Niet als een stukje eigen gerechtigheid wat je op gaat bouwen en bij God een kaartje indient met kijk eens wat ik allemaal heb gepresteerd. Nee, u doet het door geloof en door vervulling met de Heilige Geest. U leeft in een ander koninkrijk. Het koninkrijk van de Heer Jezus. En daarin geldt zijn wet die wij dienen in een nieuwe staat van de geest. Zullen we antwoorden met Psalm 118, vers 8 en vers 10? Goed, ik ga u voor in dankzegging voorbeden. Gebed en voorbeden dus. We nemen Hester Lever mee in het gebed en vragen de zegen over haar reis naar Bulgarije op familiebezoek. Zullen we samen danken en bidden. Tiptoon, zeggen ze dan. Hemelse Vader, we danken u. We danken u voor uw liefde, voor uw trouw. We danken u voor het mooie weer. We danken u voor bovenal dat geweldige feit. Dat 2000 jaar geleden, zullen we maar zeggen, de Heer Jezus voor ons aan het kruis is geslagen. En daar alle zonde, schuld en ongerechtigheid heeft uitgeboet. Dat is de volle reden waarom wij kerk zijn. Dat is de reden waarom wij in zijn naam bij u welkom zijn in onze gebeden en vragen en dankzegging tot u mogen richten. Heren, we danken u dat u in ons midden bent. We zijn begonnen met onze hulp is in de naam van de Vader. En we geloven dat u er dan ook inderdaad bij wilt zijn. We gaan met elkaar praten over de onrechtvaardige rentmeester. Die schijnbaar geprezen wordt door de Heer Jezus omdat hij corrupt is. We willen u vragen of u ons in de preek wil zegenen. Of het helder mag worden. En of de les die Jezus onszelf in dat gedeelte doorgeeft ook bij ons aan mag komen en mag landen. We bidden u, Heer, de voorganger van deze gemeente, de vaste voorganger dan wel te verstaan, voor ieder, wellicht een rouwdragende, een zieke, iemand op vakantie, en we vragen uw zegen over ons en hen allen. Willen we Hester voor uw troon brengen, die is naar Bulgarije. Willen we vragen of u haar een familiebezoek wil zegenen, wil bewaren, veilig weer terug wil brengen. En het doel van dat familiebezoek wil laten bereiken. Heren, zo dragen we haar aan u op, aan uw zegen, leiding en ontferming. En binnen voor land en volk, regering en koningshuis. We willen u vragen, Heer, of u ook daar uw zegen wil gebieden, ook over onze regering. U zegt zelf, bid voor degenen die boven ons gesteld zijn. Dus willen we deze gebeden voor uw troon neerleggen. Geef wijsheid, geef ontferming, maar geef het bovenal. Dat men de weg van de Heer hervindt, terugvindt en wil gaan. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem, Heren. Vrede voor die vredestad en vrede voor die vredestichter, kun je die psalm vertalen. We leven in, wat ik geloof, het laatste der dagen. Sommigen zeggen het is 11:55 op de wereldklok, het zij zo. Want de schrift leert dat voordat u spoedig komt, Israël tot geloof komt. En we kunnen zien dat dat bezig is te gebeuren. En alle verdere consequenties laten we nu even voor wat ze zijn. Maar onze bede is dat u die profetie uit Ezechiël ook vervult, Heren. Maar ook dat u uw gemeente beschermt, bewaart en klaarmaakt om u te ontmoeten. Wees waakzaam en wees gereed. Heren, dat is ons gebed. Zegen deze dienst, de prediking, ons zingen. Neem het aan om Jezus wil. Amen. Nou, zoals ik al opmerkte, ik heb een beetje een lange schriftlezing, maar ik heb alles nodig om u uit te leggen wat ik u graag wil uitleggen. De onrechtvaardige rentmeester, Lucas 16, vers 1 tot en met 18. Want vers 14 tot en met 18 is de toepassing van het geheel. We zullen maar eens lezen. Het is ook in het geheel min of meer de tekst. Dan vraag ik u voor de preek te zingen gezang 255. En daarna zal ik proberen om de preek door te geven. En hij zei ook tegen zijn discipelen. Er was een zeker rijk mens die een rentemeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. Hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Opdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt, spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet wat ik doen zal, omdat ze mij wanneer ik afgezend ben als rentmeester in hun huizen ontvangen. Hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de heerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei 100 vaten olie en hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf haastig, schrijf snel 50. Nou, dat scheelt de helft. Daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbewijs en schuldbekentenis staat hier en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had, want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak uw vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw, en wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware goed toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. En dan zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen, nou komt de toepassing, ook hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren. En ze beschimpten hem. En hij zei tegen hen, u bent het u zelf voor rechtvaardig verklaard voor de mensen, maar uw God kent uw hart. Wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. En het is makkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dat er één titel van de wet wegvalt. En dan staat er in vers 18, schijnbaar een hele vreemde tekst die er uitspringt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die een vrouw trouwt die door een man is verstoten, pleegt ook overspel. Goed, gezang 255 voor de preek en daarna zien we wat de Heer geeft.
Oh, the Father, hear us,
Als antwoord op de preek, na het amen, kunt u spontaan inzetten. 351 geloof ik staat er achter me. Uit de evangelische liedbundel. Dat is het antwoordlied na de preek. Nou, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Een vertelling die veel vragen oproept. Want de heer, ja, die landeigenaar, die herenboer, kunnen we zeggen, prijst ten slotte die rentmeester als hij de schulden vermindert en de schuldenaars een rekening laat schrijven die lager uitvalt. Nog meer vragen. Jezus roept op om jezelf vrienden te vergaderen, te maken met behulp van die onrechtvaardige mammon, het bezit, ruim gedacht vanuit het Aramees. En waarschuwt, nou, je kunt niet twee heren dienen, dus je zult een keuze moeten maken. Het is God en de mammon. Kiezen tussen God en de mammon. Nou, broeders en zusters, het lijkt allemaal zo tegenstrijdig. En het is al, geloof ik, de vierde keer dat ik hierover preek. En in vorige preken heb ik de actie van de rentmeester uitgelegd. Misschien heb ik die preek hier zelfs wel eens een keer gehouden, dat zou best kunnen. Als zijnde een professionele manier en slimme manier die de gelovige over moet nemen. Niet de uitkomsten, niet de praktijk, maar wel de intentie om de Here te dienen. Je moest een geloofsprof worden, om het zo maar eens uit te drukken. Maar ja, dan zat ik toch steeds te worstelen met die tekstomgeving. En in vorige preken en ook de laatste preek die ik hierover maakte, las ik vers 14 los van de gelijkenis en haar uitleg. En dat is juist de doelgroep van de gelijkenis. Om het gelijk maar te stellen, de rentmeester met zijn onrechtvaardig bestuur staat model voor de fariseeën die geldzuchtig zijn en die die wet zo hebben aangepast dat ze schijnbaar de letter volgen, maar de bedoeling van de wet ten eenenmale, ja, willen ze en weten ze niet doen, missen, maar ook willen missen. De volgende gelijkenis, dan heb je het bij de rijke man en arme Lazarus, een heel zielige, erge zielenpoot, die laat zien hoe een fariseer wordt begraven, eigenlijk naamloos. Oh, dat is die rijke. Terwijl die bedelaar juist een naam krijgt. Lazarus, God helpt. Nou, is de tekstomgeving maar even verder wat nalopen. Deze begint eigenlijk al, en dat is ruim gezien, maar zo moet ik het toch vertellen. Lucas 15 vers 1, daar begint dat leermoment. Met die drie gelijkenissen over het schaap, de penning en de verloren zoon. En die oudste zoon die beeldt uit de houding van de fariseeën ten opzichte van de genade. En Jezus weerlegt daar het feit dat hij eet met tollenaars en zondaars. Omdat er, daar draait het om, vreugde is in de hemel over een zondaar die zich tot God bekeert. Of tot Jezus. De engelen vieren een feestje, om het zomaar eens te zeggen. Nou, die verloren zoon die beeldt dezelfde groep uit, maar de oudste zoon, ik zei het al, dat is de fariseer die door wetsvervulling beter denkt te zijn dan die jongste, die met model staat voor ja, alles wat om drift is geraakt. En waarom vertelt Jezus nou deze gelijkenissen? Nou, in het Johannes-evangelie komt dat heel sterk uit, dat Jezus eigenlijk altijd bezig is geweest om zich te verweren tegen de Joden. En in het Johannes-evangelie is de term Joden model voor de Joodse raad. Steeds weer moet de meester zich verdedigen, zijn God zijn, zijn messiaschap verdedigen. En hier roept Jezus eigenlijk min of meer op het, voor de laatste keer zou je zeggen, de fariseeën op door die gelijkenissen om hun ogen open te doen. En zegt tegen die oudste zoon, jullie zijn altijd bij mij, daar sluit hij dat volk dan wat bij in. Al het mijne is het uwe, hoeveel genade moet je nog aangeboden krijgen, zou je het kunnen zeggen. Alles wat van mij is, zegt Jezus, is van jullie, van jou. En de gelijkenis van die rentmeester is in de eerste plaats gericht tot die fariseeën, tot die discipelen. Maar de fariseeën spelen luistervinkje mee over de schouders van de discipelen. En ze snappen wel dat zij en niemand anders model staan als de rentmeester van de zaak. Zij zijn die rentmeesters. Zij zijn degene die zichzelf verrijken. Nou, voorzichtig kan dan worden gesteld dat in de tijd van Jezus de meeste rentmeesters corrupt zijn. Maar hier loopt het toch wel erg de spuitgaten uit. En hij loopt dan ook tegen de lamp in de gelijkenis. En dan moet je opletten wat er staat. Wanneer de fariseeën de gelijkenis horen, dan beschimpen ze Jezus. Bent u wel eens beschimpt? Dat is achter die rug om, zachtjes over je praten. Zodat je het eigenlijk niet mag horen. Maar je het toch wel hoort. En dat horen van jou is de bedoeling. Dat is beschimpen. Het doet enorm veel pijn, dat kan ik u vertellen uit ervaring. En Jezus past vervolgens de gelijkenis toe op hen door hun godsgeboden, die fariseeën godsgeboden voor te houden. En dan gaan we aan die laatste tekst, vers 18. Zij rechtvaardigen zichzelf voor de mensen. Trouwens, dat we zullen we zien dat de rentmeester dat ook doet. Het lijkt hier hetzelfde als wat er ook in Johannes 1 staat. De wet en de profeten gaan tot op Johannes en dan niet meer. Dan wordt het oude dan wordt het koninkrijk der hemelen gepredikt. Dan krijgt de wet een andere invulling. Dat hebben we ook al tegen elkaar gezegd. Wat is dan de kern van dat koninkrijk van God? Nou, Jezus vertelt het in Matthäus 5. Als hij de geest van de wet uitlegt, de bedoeling van de wet, het hoogste doel van die wet. En dat doet de meester meesterlijk. Want waarmee eindigt nou onze schriftlezing? Waarom staat er nou die tekst over dat huwelijk? Nou, die fariseeën hielden er nogal een losse huwelijksmoraal op na. Hier komt de letter uit. Want als je nou je vrouw een scheidbrief meegaf, dan was het in orde. De grond van de scheiding deed er niet zoveel toe. Zelfs als je de vrouw het eten liet aanbranden, kon er al scheiding volgen. Nou, broeders en zusters, wiens vrouw heeft het eten niet laten aanbranden een keer? Nou, ik hoef het niet te weten hoor, daar gaat het niet om. Nou, ik zei dan eten we opgebakken. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Nou, dan kom ik nu aan mijn thema. De gelijkenis en de uitleg gaan we over praten. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Ik leg de gelijkenis nog een beetje uit. Ik volg hem, de uitleg en de toepassing. Nou, en de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter vertelt Jezus zijn leerlingen en tegelijkertijd die meeluisterende fariseeën. Nou, dat was een rijke man. En dat was een bekend verhaal, die had een rentmeester, wie niet. Die deed alles, behartigde zijn zaken, nam de arbeiders aan, betaalde die uit, deed de investeringen, was voor alles verantwoordelijk. Een soort Jozef bij Potifar zou je kunnen zeggen. Hij lijkt in dienst te zijn van zijn heer, maar hoe is eigenlijk niet belangrijk. Wellicht in loondienst, denk ik hier, maar wellicht ook Eliezer bij Abraham. Dat was ook soms, die deed ook alles, Abraham. Die bemoeide zich niet met zoveel dingen wat zijn schapen betreft. En als hij nog zijn baan verliest, valt hij terug naar de status van dagloner en gewoon werk op het veld. Nou, spitten kan ik niet, ik heb het in mijn rug. Doe ik dat niet, wacht de bedelstaf en dat is nog minder. Een klokkenluider geeft hem aan bij zijn heer, hij wordt ter verantwoording geroepen. En hij weet, zijn tijd als rentmeester is al voltooid verleden tijd. Hij heeft gefraudeerd, nou dat hou je niet voor mogelijk. Trouwens, dat is de cultuur in Israël in de dagen van Jezus. En die rentmeester die gaat even nadenken en die krijgt een flitsend idee. Alle schuldenaars roept hij bij zich. Hij doet bij wijze van spreken de zaak in de uitverkoop. Hij roept ze allemaal. En twee worden er vermeld en die staan model voor de rest. Het voorbeeld van hoe hij dat doet. En hij geeft hen, dat lijkt zo op het eerste gezicht, een flinke korting. Die olie wordt minder en die zaken tarieven worden minder. En dan staat er een hele vreemde zin. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. Hé, wat hè? Hij heeft de zaak toch tussen twee haakjes geflasht. En dan geeft de leerlingen, dan geeft de meester de leerlingen een verkapte vermaning mee. De kinderen van de wereld zijn vaak verstandiger onder elkaar bezig, tussen aanhalingstekens dan de kinderen van het licht. Want die zouden veel slimmer kunnen zijn met behulp van de schrift. En wordt er nu niet vaak onder de discipelen gekissenpist wie de meester dan wel is? Maak uw vrienden met behulp van die onrechtvaardige mammon. Gebruik het bezit op een goede manier, zodat het eeuwig leven een feit wordt. Nou, dan volgen de vermaningen welke ongeveer hetzelfde zeggen als de gelijkenis van de ponden, die door de slaap verstopt zijn. En dan komen die fariseeën in beeld en hun commentaar en vermaning hebben we al kort gezien. En dan komt dat in de algemene toepassing komt dat weer voorbij. Nou, dat is de gelijkenis, broeders en zusters. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Hij had verstandig gehandeld. Nou, hoe moet je dat nog snappen? Hebben we Jezus aan onze kant als we corrupt zijn? Nou, natuurlijk doet Jezus dat niet. Maar dat is het onderwerp voor de volgende gedachte. Ik wil een klein beetje toepassing, een stukje toepassing naar u toespelen. En die komt grotendeels uit de tekstomgeving van Lucas 15 en 16. Dat is een leermoment, dat hoort bij elkaar. En de leerlingen moeten zich wapenen tegen het zuurdeesem van de fariseeën. Elders zegt Jezus, doe wat ze zeggen, maar goed voorbeeld zijn ze niet. Die fariseeën snappen het, die beschimpen Jezus. Hij eet met tollenaars en zondaars. Jezus laat weten dat dit genade is, zowel als het schaap wordt teruggehaald, de penning wordt gevonden en de jongste zoon die krijgt een nieuw kostuum, zullen we maar zeggen, wordt hun zoon als zoon weer aangenomen. Jezus eet met de zondaars. De Joden mijden de zondaar. De Messias eet met zondaars en tollenaars, want er is vreugde in de hemel als er één zondaar binnenkomt in dat koninkrijk. En dan vindt een verloren zoon met een verkwist leven toch genade. En kijkt er een vader elke dag uit langs de kant van de weg of hij er nog niet aankomt. En hoort een oudste zoon. Maar al het mijne is toch ook van jou? En dat vertelt Jezus allemaal omdat zijn hart uitgaat naar zondaars. En dat zijn wij ook. En door zijn spreken worden er kansen gecreëerd. Die simpele vraag komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, met de vraag aan u. Bent u al langs geweest bij dat kruis op Golgotha. Dat eeuwig leven is niet meer iets wat moet worden aangenomen. Dat mag je geloven en dat is aannemen. Nou, dan moeten we nu de gelijkenis maar eens even bij de kop pakken. Tweede punt. Die rentmeester geeft flinke kortingen, zo lijkt het. Maar geeft hij wel korting? Het lijkt wel een beetje op die polissen van de ziekenzorgverzekeraars. Die deden het er eerst bij op. En daarna trokken ze er weer wat af. Eigenlijk gebeurt hier precies hetzelfde. De term rentmeester staat voor corruptie en voor onrechtvaardig zijn. En dat is vaak in één adem de waarheid. Maar hier heeft de man het wel zo bar gemaakt dat er van verkwisting kan worden gesproken. En daarom loopt hij ook tegen de lamp. Ja, en zijn heer zet hem op straat. Hij gaat de laan uit. U kunt wel gaan, uw jas ligt al buiten. Hoe kan hij zich nu indekken? Nou, 100 zakken tarwe wordt 50, 100 vaten olie wordt 80. Iedereen krijgt een buurt. Maar het is geen willekeur. Wat is er aan de hand? Nou, het eigenlijke kernpunt van deze gelijkenis. Olie en tarwe zijn leningen die terugbetaald moeten worden in natura. En olie is nogal een zeker product. En daarom is het gebruikelijk om olie, want dan kun je wel aanmengen met wat water. En dan kun je lekker mee knoeien, weet je wel. Om 100% rente te vragen. En wat doet die rentmeester nu? Tarwe is trouwens meer bestendig. En dan volstaat 25% rente. Wat doet die rentmeester nu? Nou, in de dagen van Israël, eigenlijk de hele volksbestaan, heeft Israël het altijd al moeilijk gehad met het renteprobleem. Een Israëliet mag van zijn volksgenoten geen rente vragen op een lening. Dat moet hij namelijk in liefde doen. En in de dagen van Jezus en eigenlijk ook in het Oude Testament is daar altijd al mee gekwakkeld, om het zomaar eens te zeggen. Ze mogen geen rente vragen, maar hier is het wel gebeurd. Wat is er nou gebeurd? Dat is net bij de korting bij de ziekenkas. Ziektezorgverzekeraar. In België noemden ze dat een ziekenkas. En daar heb ik op een gegeven moment ook 6 jaar gewoond. Dus dat haal ik wel eens door elkaar. Goed, maar wat gebeurt hier nu? Nou, hier staat rente niet op papier. Maar die is wel bij de prijs opgeteld. En de korting die die man geeft lijkt een korting, maar het is net als bij die ziekenkas gebeuren. Het is er eerst bij opgeteld en dan wordt het eraf getrokken. Dus de werkelijke lening is inderdaad 50 vaten olie en 80 zakken tarwe. En de prijs die niet op papier staat was 100 zakken of 100 vaten. Nou gaat de rente eraf. En waarom wordt die rentmeester nu geprezen? Hij is weer als een vrome Jood teruggekeerd naar de wet. Op fariseïstische manier. Snapt u wat de issue is? De rente die is wel mondeling afgesproken, maar niet op de rekening gezet. En nu zegt die rentmeester, nou we halen het af en dan zit ik weer helemaal goed. Met ik weer een wettische, geweldige, fariseïstische achtige vrome Jood. Nou, we komen nog terug op de toepassing. Het hele bedrag is dus als schuld genoteerd, maar de rente zat erbij en nu is hij eraf getrokken. Nou, we komen nog op de toepassing terug. En dan zien we dat terecht Jezus de echtscheiding aanhaalt om de fariseeën een lesje te leren. Want die wordt met een schriftelijke scheidbrief gedekt. Nou, hier wordt op papier de wet nageleefd Het gaat dus ook nu weer niet om de intentie van de goede ziel, maar om de letter van de wet. Hij keert terug naar de wet, schrapt de rente en gaat zich plotseling, per ongeluk expres, aan de Joodse wet houden. Nou, de praktijk van de fariseeën is hier duidelijk blootgelegd. Het is gewoon huichelarij. Toneelspel, dat betekent het woord huichelarij in het Grieks letterlijk. De 100% rente wordt geschrapt op de olie, zodat er 50 vaten overblijven. De 25% rente wordt geschrapt op de tarwe, zodat er 80 zaken overblijven. Nou, hij heeft met overleg gehandeld. De heer kan de rentmeester niks verwijten. Hij is naar de wet teruggekeerd en heeft bovendien zich van onderdak verzekerd. Wij slim op bij het niet. De fariseeën spreken in de tijd van Jezus vaak over de onrechtvaardige mammon. En ondertussen zijn ze zo corrupt als de pieten. En Jezus weet het en zij weten het. En de meester ontmaskert hun nu door deze gelijkenis. En laat hun dan zien hoe het werkelijk moet. De rentmeester is in ieder geval naar de wet teruggekeerd. Maar hoe zit het met zijn hart? De leerlingen worden door de handelswijze van de fariseeën op deze manier gewaarschuwd. En ook de fariseeën zelf krijgen een waarschuwing mee. Als je God niet dient met zoiets gerings als geld. Als je dat nou al niet goed doet. Hoe moet je dan de Here dienen? Judas is in de val getrapt. En de rijke jongeling wordt door zijn rijkdom verhinderd het koninkrijk binnen te gaan. Nou, dan kom ik naar mijn laatste punt op de toepassing. Het dienen door de geest, niet naar de letter. De fariseeën zijn geldzuchtig en beschimpen Jezus. De les uit de gelijkenis is. En hier missen ze een kans. Broeders en zusters, ik heb het ook vaak tegen jongeren gezegd, spotten met het evangelie brengt verharding mee. Maar zie hoe de heiland reageert. Hij reageert met de waarheid. De fariseeën spreken van die onrechtvaardige mammon en brengen zo scheiding tussen God en de wet en het geld. Nou, dat is onrechtvaardig. Tenminste, dat kan het worden als alles op papier klopt. En dan het hart tot zwijgen is gebracht. Maar dat het toch niet helemaal is wat het zou moeten zijn. En die fariseeën zitten op de stoel van Mozes. En Jezus zegt, doe wat ze zeggen, maar doe niet van naar hun voorbeeld. Nou, moet er van ons gezegd worden dat ons kastboek vaak meer met de toegang tot het koninkrijk der hemelen te maken kan hebben dan ons psalmboek. God wil zo graag dat we elkaar dienen met wat we, en ik heb tussen haakjes hier gezet, over hebben. Vervolgens even die insteek met betrekking tot de wetopvatting van de fariseeën. Ze beschimpen Jezus. Spot. Ja, achter de rug om, hoor. Kan hun enige reactie zijn. Hier erkennen ze zichzelf. En Jezus laat weten dat hij de wet van het koninkrijk brengt. En dat is geen letter. Dat is vernieuwing door zijn woord. Hij doet het ook in Matthäus 5 en 19. En hij doet het met het voorbeeld van de echtscheiding. De wet verbiedt echtbreuk. Ga er nou niet dieper op in, dat begrijpt u. Ik weet heus wel dat er op een gegeven moment situaties kunnen zijn, ook in de christelijke gemeente, dat het helaas niet anders lijkt te kunnen. En de fariseeën weten het ook dat de wet echtbreuk verbiedt. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een zijwegje gevonden. En wat is die zijweg? Nou, dat is de scheidbrief geworden uit Deuteronomium 24. En Mozes heeft de scheidbrief ingesteld niet om de echtscheiding te stimuleren, maar om de vrouw te beschermen. Want die huwelijksmoraal, ja, die deelde voor geen meter, want die mannen die vlinderden van vrouw tot vrouw, en als ze alles gehad hadden, gingen ze weer terug naar de eerste of naar de vorige. En toen zei Mozes, en dat mag nou lekker niet meer. Dat is de scheidbrief. En om de hardheid van het hart, Mozes wilde de zaak indammen, niet toestemmend begeleiden. Hij wil dat die mannen gingen nadenken. Mijn vrouw die zegt wel eens, want ja, ook in, die zit in de thuiszorg en ook in de ouderen is het vaak ja, een probleem. En die oudere mensen die praten er dan met haar over. En dan zegt ze, ja, het is jammer. Want ook als je voor de tweede keer trouwt, trouw je geen volmaakte vrouw. En loop je bij wijze van spreken weer tegen het, de dingen aan die je ook bij de vorige er tegenaan bent gelopen. Dus, wat is de use, zou je kunnen zeggen. Maar die scheidbrief, maar die fariseeën geven dan nu een scheidbrief en dan is de zaak geregeld. Ik verstoot u, hier is je scheidbrief, toedeloe. Maar u kunt wel gaan. Nou zegt de meester, dat is kortweg gezegd overspel. En een gescheiden vrouw trouwen is eveneens overspel. Dat is natuurlijk sterk gezegd. En in Matthäus 5 en 19 is er een wettelijke reden tot echtscheiding ingebouwd en dat is hoererij, maar het verschil met de wet die de fariseeën hanteren en wat Jezus zegt, ja, het is wel toegelaten om hoererij, maar het hoeft niet. Er is in de schrift altijd, als je samen Gods woord wil naleven, een weg tot herstel. En eigenlijk zegt Matthäus 5, en dat is ook zo enorm scherp. Ja, als je in je hart naar een vrouw kijkt, nou. Ja, dan heb je eigenlijk al overspel gepleegd. Ik moet er niet aan denken. En in 1 Korinther 7, dan maak ik het toch maar even compleet, wordt de scheiding om religiehaat toegestaan. Het gaat om het voorbeeld van Jezus. Gemeente om in tegenstelling tot letter en geest te leven. En het gaat om echtheid, het gaat om liefdedienst. Ik heb wel met mensen moeten spreken. Ja, de klik is er niet meer, zegt men dan. Zo ja, dat zeg je bij een sollicitatiegesprek. Dat de klik er niet is of niet meer is. Maar dat zeg je niet in een huwelijk. Dat geldt wat anders. Dat geldt ook dat je een verbond gesloten hebt. En daar geldt ook dat de opdracht tot liefde voor beide geldt in een stukje gehoorzaamheid. En als die klikken dan even niet is en je bent niet meer zo dol verliefd als toen je gedichten schreef, toen je verkeering kreeg, nou, dan is het hartstikke jammer. Dat komt wel weer terug. Ik hoop dat u dat ook ervaart. Trouw zijn. Geloven. En op een andere plaats zegt Jezus tegen de leerlingen, als uw gerechtigheid niet groter is, dan maak ik ook een eind aan de preek op, anders wordt het weer veel te lang. Ik heb al zoveel weer over u uitgespuit. Dat is mijn zwakke punt. Maar dan maak ik er ook een eind aan. Dit is het laatste wat ik zeg. Als uw gerechtigheid niet groter is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden, dan mis je wat. Hè? Ik kom nooit aan die norm van die schriftgeleerden. Nee, u moet zelfs volmaakt zijn, broederzuster. En wetsvervulling helpt daar niet bij. Tenminste, de letter der wet volgen en zijwegjes zoeken en allerlei toestandjes uitdenken om vooral maar niet te moeten voldoen aan wat er gevraagd wordt. Een belastingformulier, ik trek ook af wat ik af kan trekken hoor, echt. Maak u niet bezorgd. En er is geen wet die mij dat verbiedt. Maar wee mijn rappelend gebeente als ik lieg. En als ik met de dikke duim aan de gang ga. Dat is wat de wet verbiedt. Volmaakt door wetsvervulling en door eigen kracht? Nee. We redden het nooit. Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En dan komt dat die geweldige tekst uit Efeze 5 om de hoek kijken. Dan worden wij gevraagd ons kruis op ons te nemen en te volgen. En dan worden we geconfronteerd niet met een wet die eist, maar een wet die geeft. En dan zien we dat Christus de wet van de 10 geboden aan het kruis heeft geslagen. Niet omdat ze niet meer gelden, maar omdat de straf gedragen is. En dan zegt hij, kom je nou achter mij aan? En bedrink je dan niet aan wijn waarin bandeloosheid is? Daar hebben sommige evangelische gemeenten in Amerika weer een wet van gemaakt. Want als je daar een glaasje wijn dronk, dan was het al mis. Dat staat er helemaal niet. Dan staat, bedrink u niet aan wijn. En dan maar kun je vergeten, kun je komma zitten. Word vervuld met de geest. Dat is in het Grieks tegenwoordige tijd in de passieve vorm. Die hebben wij niet en daarom gebruiken we het woordje wordt. En dan blijft er eigenlijk het enige over, omdat Paulus het ook schrijft als een opdracht. Ja, hoe moet ik dat dan doen? Nou, ik zou er maar eens om vragen als het niet te veel gevraagd is. Heren, zie, hier ben ik. Vervul mij met uw Heilige Geest, omdat ik in blijdschap en liefde u navolg als uw kind. Amen. Ja, 351 als dit. Dezelfde bundel 341 is een gelegenheid tot het ophalen van de collecte. Dan mag ik u zegenen en zingt u zelf het Amenlied met gezang 456 vers 3. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst, we danken u voor het luisteren, we danken u voor de kracht om het te vertellen. Jullie vragen hier ook de uitleg en de les over is gekomen, dat we erover doordenken en dat we eigenlijk ook kracht vinden en gemotiveerd zijn en worden om u te volgen, ja eigenlijk vanuit het hart en niet vanuit de buitenkant. Dank u Heere dat u ons samenbracht, dank u voor deze dienst. Dank u, Heere, dat u dezelfde bent en blijft dat in alle eeuwigheid. Wilt u ons veilig brengen waar we worden verwacht. Alles om Jezus wil. Amen. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.
Amen. Amen.